We gaan beginnen met de voorzang. En we zoeken op Johannes de Heer 330. Johannes de Heer 330. En daar zingen we alle liederen van. Leer mij uw weg, o Heer. Uit Johannes de Heer 346, alle versen. Heer, ai, maak mij uw wegen bekend. Maar ik vergis me niet alle versen, versen 1, 4 en 5. 1, 4 en 5. 346.
Thank you.
Het volgende lied is uit Johannes de Heer 198. Nu wel alle versen. Onze Vader die in de hemelen zijt. 198 alle versen. Goedemiddag allen, broeders en zusters en de gasten onder ons. Ik heb een aantal mededelingen, iets meer is gewoonlijk, maar allemaal belangrijk. In bijzonder ook Henk Schouten, bij het brengen van zijn woord. Ook welkom, Louis, ook bedankt voor de muzikale begeleiding. En volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Bert Twillend. Zelfde tijd, zelfde plek. U bent van harte weer uitgenodigd. De avondmaalscollecte van vorige week voor Stichting Vissers van Mensen, de stichting van Johan Schep, ons allen wel bekend, heeft het mooie bedrag opgeleverd van €555. En daarvoor hartelijk dank. Dat wordt besteed aan evangelisatie. Heel belangrijk. woensdag 27 september wordt hier de vierde en laatste seminar gehouden van het Zoeklicht. En die wordt gegeven door Theo Niemeyer. Behandeld wordt de zeven gelijkenissen uit Matteüs 13. En het is al hier om 8:00. Dinsdagmiddag 26 september hebben wij weer de maandelijkse Bijbelstudie. Die gegeven wordt door onze broeder Bert van Twillet. Behandeld wordt het leven van Abraham. De aanvang is weer om 14:00 en ook hiervoor bent u weer van harte uitgenodigd. Een puntje van aandacht. We zitten met de Bijbelstudie niet meer boven, maar hebben een mooie locatie hier beneden. Dus dat scheelt voor de traplopen en dergelijke. Twee voorbeden voor twee voorgangers eigenlijk. Eén voorganger die nu niet meer voorgaat, maar dat hoort u zo direct. En één voorganger Bas van der Bos. Ik zal voorlezen. Bas en Plony waren bij hun dochter in Ethiopië. Toen zij bij Bas zondag zijn krachten minder begonnen te worden, waarna 5 dagen niets meer van over was. Dus hij was ontzettend verzwakt. Hij zou donderdag terugkomen en dat is ook gebeurd. Hij is donderdag teruggekomen. Zij hebben toestemming moeten vragen om naar huis mogen te vliegen met zijn dochter Karin om hen te begeleiden. Thuisgekomen, direct contact opgenomen met de huisarts, waar hij ook direct terecht kon. Geconstateerd werd dat hij ernstig verzwakt is en hij blijft onder controle. Dus hij is gewoon thuis en als het goed is, ja, op kracht te komen met Gods nabijheid. En we zullen verder afwachten hoe dat verder verloopt. En gebed voor hem, zeker, uiteraard. Een volgend bericht is van broeder Gert Blonk. Daar is al het een en ander over meegedeeld, maar we zullen er wat over benoemen en zeggen. Ik zal even voorlezen wat hij ons heeft geschreven. Dat is ook wel mooi om te horen hoe hij tot zijn proces is gegaan in het geloof. Dus eigenlijk een stuk getuigenis van hem. En dat zal ik voorlezen. Dat heeft hij dus van de week ook aan ons gemaild. Toen ik in het jaar 2000 als bouwkundige en manager van 3 afdelingen bouwkunde op 2 MTS-locaties met een burn-out thuis kwam te zitten en maandenlang als een kneus tot weinig in staat was, had ik gedacht ooit nog eens Gods woord door te kunnen geven, wat ik al sinds mijn 36e in mijn vrije tijd deed. De Heere had echter een ander plan met me. Ik was goed genoeg om op 55-jarige leeftijd met vervroegd pensioen te gaan en knapte zodanig op dat ik 100 keren Gods woord in allerlei vormen en op vele plaatsen heb mogen doorgeven. Totdat op 5 juli jongsleden een herseninfarct daaraan een eind maakte. Ik was toen 77 jaar plus precies 4 maanden oud. Het is een wonder hoe snel ik opknapte. Op de 9e dag werd ik uit het ziekenhuis ontslagen en mocht ik naar huis. Slechts 1 keer ben ik bij een logopediste geweest, 17 juli, dus 2 weken later, en al gelijk werd haar duidelijk dat ik veel te goed was voor een behandeling. Van de behandelingen bij andere deskundigen maakte zij belafspraken, die alle eenmalig bleken te zijn. Ben ik nu helemaal genezen? Nee. Voert iemand een gesprek met mij, dan is de kans groot dat hij of zij niets zal merken. Maar mijn vrouw Magda weet beter. Het korte geheugen is behoorlijk kort. Hardop bijbellezen gaat met de snelheid van een kind in de lagere klasse van het basisonderwijs. Elk woord moet ik echt lezen. Ik begrijp wat ik lees, maar of ik de volgende dag het gelezene nog weet, is de vraag. Niet erg, want dan lees ik toch gewoon opnieuw. Vooral bij de vermoeidheid, en dat ben ik al vrij snel, haper ik nogal eens. Bijna bij alles wat ik doe, moet ik nadenken. De automatische piloot laat meestal te wensen over. Autorijden doe ik dan ook heel secuur. Een voorbeeld voor vele weggebruikers. Dus hij rijdt nog auto. Dus wat dat betreft geeft het iets aan van zijn herstel. Hoewel ik veel kan en er duidelijk verbeteringen zijn op te merken, heb ik geen idee hoe het zich zal ontwikkelen. Zelf heb ik de indruk dat het op 2 juli jongsleden, mijn laatste spreekbeurt was hier. Ik heb daar alle vrede en rust bij. Wat een bonusjaren. 22 jaar heb ik na mijn burn-out van de Heere gekregen. Ook voor alle ontmoetingen en gesprekken die ik mocht hebben, ben ik de Heere zeer dankbaar. Ze vormen mij in een goede geestelijke richting. Dus dat is wat Gert ons heeft geschreven. Dus dat de consequentie is, hij laat ons ook weten, dat lees ik ook voor, hij laat weten niet meer voor te gaan en is dankbaar dat hij 42 keer bij de Maranaten het woord mocht verkondigen. Gert groet u allen en wenst u allen Gods rijke zegen toe. Ook vragen voor hem om u mee te nemen in de gebeden voor verder herstel. En we hebben de twee adressen, die leggen we op de tafel daar neer, van Bas en van Gert, zodat u eventueel wat kunt toesturen aan hem als bemoediging. Zaterdag 7 oktober, heel wat anders, hopen we weer onze gezamenlijke maaltijd te houden. Als u hieraan deel wilt nemen, kunt u dat te kennen geven door het formulier in te vullen die op de boekentafel ligt. Begint om 12 uur is de inloop. Om 12:30 begint het zo'n beetje, de maaltijd, en het is tot 16:00. Dus ook weer van harte aanbevolen om op een andere manier met elkaar in gesprek te komen en kennis te maken. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden. Straks bij de uitgang staat er een collectebus. Daar kunt u uw gaven in doen en bij uw harte aanbevolen. Na de dienst is er uiteraard mogelijkheden voor koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. De bloemen gaan deze keer naar Jet Wassink. Die zijn voor jou. Geniet ervan. En voor de rest kan ik zeggen, we wensen u allen elkaar een gezegende dienst. Het openingslied wat we staande gaan zingen is Johannes de Heer 854. We zingen van 854. De versen 1, 2 en 3. Wij hebben dat ook gezongen in Ter Apel, waar we een week geweest zijn. Twee weken terug waren we in Ter Apel in de Ark bij Hendrik Jan Meidema. Om daar gastheer en gastvrouw te zijn. En dat is een heerlijk samen zijn. Ik zou bijna zeggen, het is aan te bevelen om daar een keer te vertoeven. Maar in ieder geval zongen we dit lied ook. En dat was heel mooi om ook hier nog weer een keer te zingen. 854, 1, 2 en 3. Geprezen zij God op zijn heilige troon. En na Fotum groet zingen we de Johannes de Heer 854, 4 en 5.
Oh, naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Zusters, goedemiddag. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn, het woord van de Heer mogen open, mogen zingen tot zijn eer. En dat we daarin een wondere gemeenschap mogen ervaren, die niet zomaar van onszelf is, maar die ons gegeven is door de liefde van de Heere God. Openbaar geworden in de Heer Jezus. En zo vormen we met elkaar een gemeenschap. En hebben we met elkaar een relatie. En het zal vanmiddag ook een beetje gaan over een relatie die er binnen de gemeente mag zijn. In het bijzonder straks van Paulus, apostel, tot de broeders en zusters toen in Thessalonicenzen. Dat mag een voorbeeld zijn voor ons. Onze relaties mogen ook daarvan leren en daardoor ook intenser worden. We mogen vooral de relatie met de Heer onderhouden. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u onze God bent. U die de levende bent. U die de machtige bent, u die alles hebt geschapen. En dat is veel meer dan wij kunnen zien. De hemel en de aarde. Maar er is heel veel op aarde wat wij niet kunnen zien. Op hoge bergen, maar ook de diepte van de zeeën. En we worden steeds meer verrast, want mensen doen nog weer nieuwe ontdekkingen. Maar ook buiten deze aarde om, in het heelal wat zo onmetelijk groot is. Wat we niet kunnen meten, niet kunnen bemeten, niet kunnen overzien. Maar het zijn de werken van uw handen en het getuigt allemaal van uw grootheid, van uw macht, van uw majesteit. En dat was ook zo mooi, Heer. Het getuigt ook van uw heiligheid. En we danken u dat u een heilige God bent. Heilig en rein. Afgezonderd van datgene wat onrein is en wat onheilig is. En Heer, u weet, dat is de wereld ook waarin wij nu leven. Zo is die wereld geworden. Niet omdat u hem zo geschapen hebt, maar omdat wij mensen hem zo hebben gemaakt. Doordat wij u de rug hebben toegekeerd. En wij hebben andere machten, boze machten, donkere machten toegelaten. En die machten, Heer, die zijn wreed. Die zijn donker. En de chaos neemt op aarde daardoor ook toe. Maar wij wanhopen niet, want u bent onze hoop. U hebt de Heer Jezus, uw eigen Zoon, gekocht. Om ons uit deze aarde, deze wereld, om ons daarvan vrij te kopen. We hebben van gezongen ook door het bloed van het lam. En dat is uw liefde. Dat is het leven van uw Zoon, uw eigen leven, hebt u gegeven. Opdat wij ons leven niet zouden verliezen. En zo zijn we met elkaar als uw kinderen. Want door de Heer Jezus mogen wij u onze vader noemen. Zo zijn we met elkaar als uw kinderen. Onderweg naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. En straks met verheerlijkte lichamen mogen wij delen, Heer, in die heiligheid en in die reinheid. Maar hier en nu willen we er ook al naar streven. Help ons om dat wat niet naar uw wil is, wat niet goed is, los te laten, achter te laten, daarmee te breken. U weet, Heer, daar moeten we soms mee worstelen. Maar geef ons kracht. Leid ons door uw geest. Leid ons door uw woord. En we danken u, Heer, voor de gemeenschap die wij in de Heer Jezus met u mogen hebben. Maar dat is dan ook direct de gemeenschap die we met elkaar hebben. En daar danken we u voor. Dat we elkaar mogen zien. Dat we elkaar mogen herkennen. En in elkaar ook de liefde van u mogen herkennen. Heer, en dan zijn we verbonden en die verbintenis is sterk. En we danken daarvoor. En dan horen wij, Heer, van twee broeders met wie wij ons ook verbonden weten en voelen. En we weten, Heer, dat zijn broeders die zo in uw dienst hebben gestaan, met liefde, met kracht en met blijdschap, en ons hebben onderwezen, geleerd vanuit dat woord wat u ons hebt gegeven. Denken wij aan broeder Van der Bos. Teruggekomen, Heer, van zijn dochter. Zijn dochter is ook meegekomen, u weet al die dingen. En wat was er een zorg en onzekerheid over zijn gezondheid, vitaliteit. Wij weten niet hoe het nu heel actueel met hem is, hoe het zal gaan. Maar we willen hem aan u opdragen. Wilt u hem kracht geven? Als het mogelijk is, Heer, bewaren nog voor de zijnen. Ook bewaren voor ons, dat hij nog weer bij ons kan komen om met ons uw woord te delen. Bemoedig hem, hen, wees nabij en sterk. Denk ook aan broeder Gert Blonk. Heer, die op een heel andere wijze toch getroffen is en nu niet meer kan doen wat hij als bonusjaren heeft gezien. Zich mogen inzetten voor u, dat woord van u ook mogen uitdragen, delen, daaruit onderwijzen. En we danken daarvoor. We willen ook hem en de zijnen, Heer, aan u opdragen. Heer, we weten natuurlijk wel, het leven hier op aarde, dat kan levend en krachtig en vitaal zijn, maar op den duur wordt dat allemaal toch anders. En uiteindelijk zullen wij het leven hier en nu moeten loslaten. Maar dat doen wij niet in wanhoop, niet in onzekerheid. Maar dat doen wij met hoop en met verwachting, met perspectief. Omdat wij weten dat wanneer wij hier onze ogen sluiten, ze direct bij u open zullen zijn. En dan zullen wij u zien en dan zullen wij de Heer Jezus zien. Wat een dag zal dat wezen. We mogen daarnaar uitzien. We danken daarvoor dat u die hoop aan ons hebt gegeven. Vader in de hemel, wij mogen uw woord openen. Ontsluit dat, niet alleen dat wij het lezen, maar dat wij het ook verstaan. Niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Zodat wij daaruit bemoediging en troost en onderwijzing, als het moet zijn, Heer, ook vermaning zullen ontvangen. Opdat wij gaan en blijven op de weg die naar uw wil is, die tot uw eer is. Wij bidden daarom. Geef ons een geopend hart. Sluit ons af, Heer, van andere dingen die ons mogelijk misschien nu bezighouden of daarvan afleiden. En laat ons hart en oog en oor gericht zijn op u die onze God bent. En zo danken wij u, Heer, en zo zijn we hier bij elkaar. En we hebben hier rust en we hebben hier vrede. Maar we weten hoe het buiten is. Zo heel anders. Heer, en dat raakt ons ook. Want er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Die van de Heer Jezus niet weten. Of nog ernstiger wel van u en van de Heer Jezus hebben gehoord, maar de rug toe hebben gekeerd. Hier is voor ons eigenlijk onbegrijpelijk, maar wij bidden, wilt u, uw stem, uw woord, uw evangelie, die blijde boodschap, die enige waarachtige boodschap, die zegenrijk is voor mensen, nog laten horen. En niet alleen hier op zondag, wanneer wij zo bij elkaar komen op al die plaatsen, maar ook door de week, dat wij dat woord meenemen, uitspreken, uitdragen. En dat zal niet altijd makkelijk zijn, dat zal misschien ook wel strijd opleveren, Heer. Maar ook, Heer, daarin bent u ons voorgegaan. En u hebt op een vreselijke manier de spot en de hoon en de laster en die marteling ook gedragen, tot in de dood, waar u bent opgestaan. En zo mogen wij ook weten, wat ons hier ook zal overkomen, we zullen eenmaal delen in die opstanding, die rijke, machtige, heerlijke opstanding. Wij weten, wij getuigen, mijn verlosser leeft. En zo willen wij ook zelf dat laten zien. Wees ons nabij, in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat wij gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, maar dat zal u niet verbazen. 411, beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert, der trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. Dat is toch wel mooi om te weten. Wat er ook gebeurt, er is één die het allemaal regeert. En aan hem mogen we ons leven, alles van ons leven toevertrouwen. 411 uit de bundel, Johannes de Heer, alle vier de coupletten. organist mag even pauze nemen. Dank wel voor de begeleiding. We zingen met elkaar al heel goed, maar met een organist erbij wordt het natuurlijk nog veel mooier. Fijn dat we die mensen hebben die dat kunnen. Ik ben er ook heel begaafd in. Maar ik wil niet allemaal kwaliteiten laten zitten. Vader Jacob, dat wil misschien nog net. Maar ik wil met u lezen. En dat is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Tweede hoofdstuk. Het laatste stukje, de versen 17 tot 20. 1 Thessalonicenzen 2, versen 17 tot 20. Ik ben hier een tijdje terug alweer begonnen, langzamerhand steeds een stukje te lezen en te overdenken, te bespreken met u uit deze brief. Daar gaan we dus nu mee verder. 4 versen. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer. Mogen hij ons een rijke zegen geven. Het woord is altijd bijzonder. Ja, als je dat zo leest, die paar versen deze middag, dan is dat een vrij eenvoudige, beknopte, duidelijke tekst, denk ik. En ik denk dat we niet verbaasd of verrast zullen worden door datgene wat er staat. Ik denk ook niet dat er heel nieuwe dingen naar voren zullen komen. Maar het zal ons misschien wel herinneren en bepalen bij dingen die belangrijk zijn. En die misschien doordat het zo gewoon is, zo vanzelfsprekend is, soms ook een beetje verdwijnen naar de achtergrond. En dan willen we proberen toch wat belangrijke dingen hier te lezen en weer een beetje terug te brengen, te actualiseren. Oh ja. Maar misschien eerst even een opfrisbeurt. Ja, ik weet niet of u, wanneer ik hier sprak, altijd aanwezig was. Ik weet ook niet of u alles hebt kunnen onthouden wat u hebt gehoord. Dat denk ik niet, want daar heb ik zelf ook al moeite mee. En ik ben er iets intens mee bezig dan u natuurlijk. Maar het is allemaal nog na te luisteren, klopt dat? Het is allemaal nog na te luisteren, dus dan kunt u die aansluiting misschien weer oppikken straks. Maar opfrisbeurt toch wel even. We hadden het de eerste keer toen we hiermee begonnen over de ideale gemeente. Een ideale gemeente. Een gemeente die bestaat uit navolgers van Jezus Christus. Dat was een tweede keer. Navolgers. En we hebben dat woordje imitatie gebruikt, zoals dat ook letterlijk in het Grieks staat. Imitatie. En dat bracht met zich mee dat we soms misschien lijden hebben te dragen, want we zijn slechte mannen. Er zijn altijd tegenstanders die de zendingsijver ons willen afpakken en de voortgang van het evangelie willen tegengaan. Maar het gebeurde in Thessalonica. En we hebben dat woordje echoen ook gezien vanuit de Griekse tekst. Het echode, het klonk vanuit Thessalonica. Dat het een Maranatha-gemeente ook was. Een gemeente met perspectief, met hoop, met uitzicht. Ja, anders kan het denk ik ook niet met een gemeente. Als je geen perspectief hebt, wat doe je dan? Dan zegt Paulus, ja, dan ben je de beklagenswaardigste. We hebben het een tweede keer gehad over het karakter van een volgeling. En we hebben dan 5 punten met elkaar naar voren gehaald. Allereerst het volledige vertrouwen. Absoluut vertrouwen op de Heere God. Maar als volgeling moet je ook absoluut jezelf integer zijn. Als volgeling en als iemand die het woord van God doorgeeft, moet je ook een zekere autoriteit hebben. Want je staat in dienst van de machtige, de almachtige. Nou is autoriteit leuk, maar we hebben ook laten zien, dan ben je ook verantwoordelijk. Je bent ook aansprakelijk, zodat je niet gaat heersen over. En ja, daar is ook een stukje nederigheid bij. Een keer erop hebben we het gehad over het bitterzoete van de boodschap. Misschien herinnert u zich dat. Er waren mensen, het volk Israël, die al zoveel eeuwen lang de boodschap van de Heere God hadden ontvangen. En dat woord van God, het Oude Testament zeggen wij, de Tenach, hadden. En ze lazen dat en ze studeerden erop. En toch toen de beloofde, de in dat woord beloofde Messias kwam, wilden ze daar niet van horen. En hoe bitter is dat eigenlijk, als je daar goed over nadenkt. En daar tegenover stonden die Thessalonicenzen. De apostel was er maar een paar weken. En ze namen met vreugde het evangelie aan. Dat is het bitterzoete van die boodschap. Het kan twee kanten opgaan. Welke kant gaat het op bij u en bij mij? Bitter zoet. Ja, en daarom wil ik het nu, en dat is dan weer een beetje een stapje verder, hebben over een zegenrijke relatie. Onderling met elkaar mogen wij een zegenrijke relatie hebben en die is gebouwd op onze relatie met niemand minder dan de Heere God. Als wij met hem door de Heer Jezus een relatie hebben, dan hebben we per direct ook een relatie met elkaar. Die ook mooi mag zijn. Die ook zegenrijk mag zijn. Ik zeg er maar direct bij, dat lukt ons niet altijd. Daar kunnen we niet altijd wat aan doen. Soms overkomen ons dingen, soms doen we ook zelf dingen. Maar daarom is het misschien goed er weer bij bepaald te worden. Dat een geloofsgemeenschap, zij die Jezus Christus kennen en belijden, en ik hoop dat u dat allemaal doet, dat onze relatie mag vormen. Een persoonlijke, een intieme, een levensdelende relatie tussen mensen. Daar moet het ons als gelovigen om gaan. En in die vier versen, ja, herken ik ook een drietal vormen van die relatie. Er is ik noem het maar een hartsrelatie. Er is een broederlijke relatie. Maar er is ook een zorgrelatie. Dat mag ik misschien wel een zorglast noemen. Paulus vanaf hoofdstuk 2, nadat hij de gemeente van Thessalonica in het eerste hoofdstuk eigenlijk zo had geprezen en groot gemaakt, oprecht, vanwege al het goede wat daar was. Vanaf hoofdstuk 2 is daar toch dat hij ook zorg heeft en moeite heeft. En dan blijkt hij zichzelf als apostel daar ja, een beetje te moeten verdedigen. Omdat er mensen waren die zijn integriteit, zijn autoriteit in twijfel trokken. Paulus moet je niet zo serieus nemen. Paulus is hier om allerlei andere redenen geweest, eigenlijk maar om ja, van jullie af te pakken, om van jullie beter te worden, maar nu is hij weg. En je ziet hem niet meer terug. En zo probeerde men Paulus ja, omlaag te trekken. En daarachter is natuurlijk het effect dat ook de boodschap van de apostel daarmee wordt ondergraven. En daarachter kun je duidelijk maar één ja, persoon herkennen. En dat is de boze, dat is de Satan. En al zijn medegevallen engelen. Paulus was maar een hele korte tijd daar geweest. Een paar weken. En hij moest vertrekken. Want die lasteraars waren gekomen en probeerden de gemeente te laten geloven dat hij een charlatan was, een bedrieger was. En hij deed het om geld, dat woordje hebben we toen ook besproken, waar ook zelfs seksuele gunsten bij aanwezig zouden zijn. En zo werd hij bevuild. Maar hij zou, als erop aankwam, onverschillig staan ten opzichte van de mensen en hun persoonlijke noden en zorgen. En daarom begon hij hoofdstuk 2 met het in herinnering roepen van hun eigen ervaringen. Het in herinnering roepen van wat het karakter van zijn bediening was geweest. En ze konden weten dat hij onzelfzuchtig was. Dat hij zichzelf feitelijk ook opofferde. Hij was niet ikgericht, hij zocht niet zichzelf. En misschien herinnert u zich dat, we kwamen steeds ook die woorden tegen, zoals u weet, zoals u zich herinnert. Hij wees hen terug op hun eigen ervaringen die zij konden hebben met hem. Maar nu zijn we bij die laatste vier versen van hoofdstuk 2 gekomen. En critici hebben het nog steeds op hem gemunt. Hij moest vluchten. En nu beginnen ze te zeggen, ja, hij komt ook niet meer terug. Want het ging hem niet om jullie, maar om zichzelf. Paulus is daar die paar weken geweest. Hij was vriendelijk. Hij moest vertrekken, omdat hij gedwongen werd. En in Handelingen 17 wordt die geschiedenis helemaal beschreven. En ik lees daar een klein stukje van. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. Zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen, maar toen zij hen, dus Paulus en de andere apostelen, niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er geen andere koning is, namelijk ene Jezus. Dat gebeurde daar dus in Thessalonica. Apostel was daar dus een paar weken. Zou wat zijn hoor, wanneer dat hier zo morgen ook gaat gebeuren. Dat ze bij u aankloppen om te kijken of daar Henk Schouten is. Want Henk Schouten spreekt van ene koning. Niet Alex, maar Jezus. Stel dat ze bij u komen en aankloppen. Omdat blijkbaar door dat woord van die ene koning, ja, Veenendaal in rep en roer komt. Dat zou toch wat wezen eigenlijk, hè? Laten we nou heel eerlijk zijn. Stel dat we morgen het journaal halen, omdat wij van ene Jezus spreken. En de stad in rep en roer komt. Je zou haast vragen, waarom gebeurt dat nou eigenlijk niet? Ik weet wel, we leven in een na-christelijke wereld en het is allemaal anders dan in die dagen. Maar misschien zijn wij ook wel een beetje te bleu geworden. En moeten we wat meer lef hebben, wat meer autoriteit hebben. Maar dat was de sfeer in Thessalonica. En er dreigde een volkstribunaal. Ze namen Jason en andere broeders gevangen. En dat was in die tijd nog wat risicovoller dan in onze dagen in ons land, denk ik. Maar Jason, die gaf zichzelf als borg, als garantie. Zij wilde Paulus hebben, maar hij heeft waarschijnlijk garant gestaan van, nou, ik sta er garant voor, Paulus komt hier niet meer terug. En ze hebben Paulus ook de stad uitgeholpen. Hij heeft zichzelf als borg gesteld. Of dat in de lichamelijke zin was, of dat hij een bedrag heeft gegeven, dat weten we allemaal niet. Maar we weten wel dat hij gezegd heeft, nou, ik zal zorgen dat Paulus hier levend vandaan komt. Want daar ging het hem om. Niet dat Paulus niet meer terug zou komen, maar dat hij veilig weg zou kunnen gaan om met zijn bediening voort te gaan. Daar ging het om. Als je naar hoofdstuk 3 kijkt, dan zie je iets van de reactie van Paulus daarop. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, dat is dus het verlangen om terug te keren. Hij moest vluchten om het vege lijf te redden, maar hij heeft het verlangen, ik wil eigenlijk bij ze terugkeren, ik wil ze nog weer zien, want ik heb een relatie van ze, ik geef om ze, mag ik zeggen, ik denk, ik houd van ze. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, maar verhinderd waren, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben we Timotheus gestuurd. Paulus zegt, hij kon het niet meer uithouden. Ja, kijk, het was een tijd natuurlijk, een wereld zonder telefoontjes. Zonder appjes. En ik denk dat de post nou ook niet direct snel zal zijn geweest in die dagen. Dus het was echt onbekend. Stel dat u afscheid hebt genomen van iemand die u zeer dierbaar is en u hoort helemaal niets meer van hem of van haar. Dat gaat door je heen, door je hart heen. Nou, zo moet u dat lezen. En daarom heeft hij Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. In verwarring brengen. Ik sprak gisteren op een andere plaats en ik noemde daar even Timotheus. En volgens de overlevering is Timotheus doodgeknuppeld. Ja, aan het begin van de kerkgeschiedenis gebeurde, en trouwens ook nu nog, helaas, dingen die onvoorstelbaar zijn. Maar goed, Paulus heeft Timotheus gestuurd, want hij wilde van hen weten. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn. Nou begrijpt u dat? Hij is er maar een paar weken geweest. Hij moest de benen nemen en dan vraagt hij maar, hoe is het nou met die gemeente verder? Gaan maar 3 weken. Zijn ze standvastig? Blijven ze trouw? Blijven ze bij het onderwijs wat we ze hebben gegeven? Of zijn ze weer opgeslokt in de massa van de wereld en van de zonde? Hij kon er niet tegen van hen gescheiden te zijn. En dat is wat ik noemde die hartsrelatie. Hij toont zijn bezorgdheid. Hij kende de mensen nog niet zo lang. En hij wist niet hoe ze zich verder hadden ontwikkeld. En ja, dan gaan wij dingen ontdekken van die hartsrelatie. En dan moeten we daarbij allereerst misschien wel zeggen, want wij zijn ook kinderen van God, toch? We zijn toch ook gelovigen? Wij hebben ons ook aan de Heer gegeven. Hoe is het met onze hartsrelatie? Kan ons leven en onze relatie ook als zodanig worden gekarakteriseerd? Als iemand die zijn gemeente, zijn broeders en zusters van harte lief heeft. Besef ook dat dat het eerste gebod is. Het grote gebod is natuurlijk de Heere God lief hebben, maar de naaste als jezelf. Dat is die eerste belangrijke relatie hier op aarde voor ons onderling. Dus wanneer wij een bloeiende, een fijne, een blijde gemeenschap willen hebben, dan begint het daar dat we elkaar moeten lief hebben. Bij de hoop mensen is dat makkelijk. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook mensen die ons minder passen. En dat is zo mooi, dat is de uitdaging die de Heer ons heeft gegeven. Laat het nou maar zien. En dat is mooi, want ik weet dat die Heer ook van mij houdt. En hij hield van mij al toen ik soms best wel moeite had met mezelf. Dus ik begrijp wat ik bedoel. En zo is ook de liefde van de Heer voor u. Dus eigenlijk zou hij het moeilijk hebben met mij, maar hij had mij lief. En zo is dat een lering voor ons. We hebben het soms met sommigen van ons een beetje moeilijk. Maar we moeten wel lief hebben. En als je dat in je leven meer en meer toelaat, wordt het misschien ook wel wat makkelijker onderling. Hij hield van de broeders en de zusters. En niet alleen van de Thessalonicenzen. In 2 Korinthe 2 vers 4 lezen we, vanwege onze grote pijn en angst van hart heb ik je met veel tranen geschreven. Niet om je bedroefd te maken, maar om te laten zien welke liefde ik speciaal voor jou, voor jullie, de Korintiërs, heb. Paulus hield dus ook van de Korintiërs. En in de eerste paar versen aan de Filippenzen schrijft hij, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk en in elk gebed voor mij, voor u, allen bid ik met blijdschap. Dus ze waren in zijn hart ook de Filippenzen en hij bad voortdurend ook voor hen. En hij schreef aan de gemeente in Rome. En dan in het laatste gedeelte ervan, hoofdstuk 16, dat noemt Paulus naam na naam na naam van allemaal van mensen die hij daar in Rome kende. En ze zaten blijkbaar in zijn hoofd en ze zaten in zijn hart. En hij liet ze groeten en hij bad voor, hij hield van mensen. Hij hield van mensen ook in Efeze, in Handelingen 20 vanaf vers 36, daar wordt dat afscheid beschreven van Paulus van de Efeziërs. En ze vielen elkaar om de hals en ze kusten elkaar. Daar was dus een intense hartrelatie onderling. En dat is mooi. En daar moeten wij aan bouwen. Paulus was iemand die van mensen hield, onvoorwaardelijk. En dat is niet alleen een opdracht voor apostelen, niet alleen een opdracht voor evangelisten, voor predikanten, voor bijbelleraren, maar gewoon voor ieder kind van God. Zonder liefde ben je niet waard een kind van God te heten. Kijk eens nu naar vers 17. Maar nu wij, en ik heb dat hier onderstreept, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien. Proeft u het intense, ik wil ze zien. Wij staat tegenover zij. Wij, zij. U begrijpt dat wel. Zo is dat met onze taal opgebouwd. Maar als wij bekend is, dat is Paulus met de apostelen en dat is de gemeente in Thessalonica, wie zijn dan die zij, die anderen? Nou, dan moeten we terug naar vers 14 en 15. Zij van de Joden, vers 15, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ons hebben verdreven. Zo worden de wij van de gemeente Thessalonica gezet tegenover zij, en dat zijn in dit geval de Joden, die de Heer Jezus niet wilden erkennen. En die niet wilden dat de boodschap van de Heer Jezus verder ging. Ze stonden vijandig tegenover alle mensen. Stonden de Joden vijandig tegenover alle mensen als ze het christendom niet willen? Ja. Want wij zijn getuigen van Jezus Christus. En dat wilden de Joden niet hebben. En daarom probeerden ze die christenen toen, de getuigen toen, te hinderen, want die wilden het evangelie uitdragen en de Joden wilden dat dat niet gebeurde. Ik weet wel, wanneer je zulke dingen zegt als spreken, dat mensen wenken beginnen te fronsen en we moeten Israël toch liever. Nou, dat in ieder geval, daar ben ik mee eens. Maar de Bijbel, ja, het zijn uiteindelijk wel ook mensen die riepen weg met hem. En als ze hem niet willen, ja, dan willen ze de volgelingen van hem ook niet. En daar hebben de apostelen heel wat om te strijden moeten doen. Dat is contrast. Wij, zij, wij. We herkennen ook een broederlijke relatie. Naast die hartsrelatie is daar die broederlijke relatie. Nou, broeders, hier is een vertederende term. En er wordt een toch wel nieuw punt geïntroduceerd in de argumentatie van de apostel. Maar wij, broeders, volgen deze die voor een korte tijd van u gescheiden waren. Er staat in het Grieks een mooi woord, apophanizo, mag u weer vergeten. Maar dat betekent eigenlijk van ouders beroofd zijn. Nou, dat is een scheiding hoor. Begrijpt u de diepte van die scheiding die gevoeld werd door de apostel? Als een ouder die van zijn kinderen beroofd is, weggerukt is. Wij, broeders, we zijn van u weggerukt. Wij wilden niet, we waren nog niet klaar, we wilden bij jullie blijven. Paulus verbleef voor 3 jaar in Efeze. Het is dus vraag of die het geestelijk niveau van de Thessalonicenzen hadden. Hij verbleef 18 maanden in Korinthe, maar maar een paar weken in Thessalonica. Hij werd daar weggerukt, gedwongen, bescheiding. Hij voelde zich verweest. Ik ben weg. Niet omdat ik daarvoor kies, maar omdat ik daar weggerukt ben. En nu in 3 vers 6, hoofdstuk 3 vers 6, stuurde hij Timotheus. Nu is zojuist Timotheus bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Wat moet dat een verademing geweest zijn voor de apostel, die zo onzeker was dat Timotheus daar kwam met zo'n bericht, met zo'n blij gericht. In 3 vers 10 staat, wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbracht. Om uw gezicht te zien. Hij maakte zich zorgen over hun geestelijk welzijn. Ja, je kunt echt zeggen, Paulus had het hart van een herder. Het hart van een geestelijke moeder ook. Kun je niet van de kinderen afscheuren. Het hart van een geestelijk vader kun je niet bij de kinderen wegrukken. Het was hem overkomen. Ik ben bang dat er mensen zijn in de bediening van het evangelie. En ik zeg het maar. Die weinig geven om de mensen. Misschien zelfs weinig geven om de boodschap. Maar die wel veel geven, hoe komt het over? Hoe kom ik over? Die veel geven om hun populariteit op publiek te trekken. Dan gaat het meer om hun eigen bekendheid, om hun succes. En veel minder om de mens. En we weten van excessen die daar zijn. En dan weten we van predikanten en dan gebeurt dat natuurlijk ook. Als je niet om de mens geeft, dan val je. En wat zijn er? Een bijbeluitleggers en een sprekers, maar ook gewoon andere gelovigen, gevallen. Want Satan, die weet die gaatjes dan wel te vinden. Gelukkig zijn er ook veel trouwe dienaren. En we hebben met elkaar van twee van hen gehoord en voor hen mogen bidden. Die wel veel om de gemeente geven, wel veel om mensen en die in zorg zijn en die ook in gebed zijn voor de gemeente. Paulus zegt in vers 17 opnieuw, maar nu wij broeders voor korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Uit het oog, maar niet uit het hart. We zijn fysiek gescheiden. Maar nog steeds in elkaars gedachten. Ik heb je in mijn hart innerlijke genegenheid. En in Colossenzen 2 vers 5 horen we dezelfde soort woorden. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik bid voortdurend voor jullie. Ik bid dag en nacht voor jullie. Ik denk altijd aan jullie in mijn gebeden. Dat is een relatie. En daarin moeten wij groeien. Laten we maar heel eerlijk zijn, onze gebeden zijn toch wel vaak, ja, misschien, ja, ik weet het niet heel persoonlijk van u natuurlijk, maar toch wel soms een beetje waarvan ik denk, hebben we echt daar in de liefde voor elkaar voor het aangezicht van de Heer gebracht? En dan komen we bij de zorglast. Een hartsrelatie, een broederlijke relatie, maar het brengt wel zorg mee. U weet dat denk ik wel. Je hebt mensen van wie je houdt, je kinderen, je kleinkinderen. Je draagt die zorglast. Als je je kinderen of je kleinkinderen een tijdje niet gezien hebt en je had ze al lang binnen verwacht, dan word je wat onrustig. Waardoor worden ze opgehouden? Is er wat gebeurd? Het lijkt mij vreselijk voor mensen wanneer zij een kind kwijtraken en dagen, soms weken, soms ook niet weten hoe dat gaat. Dan speelt dat, denk ik, door alle vezels van je bestaan heeft. Nou, dat is die zorglast. En Paulus die zegt dan, daarom hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. En dat is een heel mooi zinnetje. Hebben ons des te meer. Des te meer. Dat is intenser, dat is overvloediger, dat is ja, vuriger. We waren zo gedreven. En vervolgens dan ook nog dat woordje beijverd daartoe achter. Er zat ook haast in om jullie te ontmoeten, om jullie te zien. Met grote begeerte. Ja, mooi, weer een woordje, epithumia, mag je ook alweer vergeten. Maar die begeerte die hier gebruikt wordt, heeft te maken met hartstocht. Nou, we zijn hier als redelijk volwassenen onder elkaar. We weten natuurlijk dat bij seksualiteit een hartstocht aanwezig is. En dat kan vuren zijn. Dat is precies het woord wat Paulus hier gebruikt. We vertalen dat natuurlijk allemaal netjes. Maar het was hartstocht. Hij had een hartstochtelijk verlangen om bij hen te zijn. Om met hen te delen wat het evangelie ons te delen geeft. Een felle hartstocht. Ja, en dan om je gezicht te zien. Dat vind ik ook zo mooi. Om je gezicht te zien. Komt het daar niet op aan? Je gezicht zien. Dat is een zekere mate van intimiteit met je te bereiken. De Heere God zegt in Exodus 33 vers 17. Zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Er staat mijn achterste delen. Als je mijn gezicht zou zien, zou je sterven. Want het gezicht maakt alles openbaar van iemand. We willen iemands gezicht zien. Nou, Gods gezicht kunnen we niet zien. Dat is zo heilig, zo rein. Daar kunnen wij niet voor blijven bestaan. En de Heer Jezus zegt, u mij gezien heeft de Vader gezien. Dan zien we al veel van zijn karakter in. En ik denk straks, wat een dag zal het zijn. Wanneer de sluier wordt weggenomen en we het zullen zien. Maar ook wij weten natuurlijk, als je een gesprek wil voeren, wil je het gezicht van iemand zien. Ik heb vaak tegen onze jongens, wij hebben twee zoons, gezegd, kijk me aan. En misschien kent u dat wel als er even wat duidelijk gezegd moet worden, kijk mij aan. Want er moet een uitwisseling zijn. Paulus zegt, ik wil dus ook je aanzien, ik wil die echte uitwisseling. Ik wil contact met je maken, met je ogen, ik wil je aankijken, ik wil bij je zijn. Wat een hartstochtelijk verlangen om dat. Nou, dat is nou relatie. Dat is gemeenschap. En dat is een gemeenschap die in een gemeente bij broeders en zusters onderling eigenlijk aanwezig zou moeten zijn. Die gedragen wordt door liefde. En daarom hebben wij, vers 18, naar u toe willen komen. Althans ik, Paulus. En dat vind ik ook weer zo mooi. Het is gewoon een detail. Het moet je opvallen. Paulus heeft het over wij. Met de andere apostelen had hij naar ze toe willen komen, maar dan onderstreept hij, althans ik. Dus hij maakt het heel erg persoonlijk, zijn verlangen naar zijn broeders en zusters. Althans ik. Ja, zo stond hij daarin. Het was niet uit gebrek, uit liefde. Het was ook niet omdat hij geen zorgen om ze had, maar hij was gedwongen hen te verlaten. Maar dan maakt hij het hier heel persoonlijk om te laten zien dat hij van ze houdt. En dan vragen wij natuurlijk, ja, waarom ging hij dan niet terug? De storm zal wel een beetje geluwd zijn daar in Thessalonica. De apostel kan er vast wel weer een beetje naartoe. Nou, wij begrijpen sowieso niet natuurlijk hoe die situatie daadwerkelijk was. Maar waarom ging hij niet terug? Dat staat er ook. De Satan heeft het ons verhinderd. De Satan is de hinderaar. De Satan is degene die niet wil dat de gemeente wordt bemoedigd, dat de gemeente wordt opgebouwd. Hij wil de relaties kapot maken. Satan heeft het ons verhinderd. En laat ik maar zeggen, iemand die in de dienst van de Heer wil staan, moet één ding heel goed beseffen. Hij moet de gemeente lief hebben, daarover spraken we. Maar hij moet ook de vijand begrijpen. Dat is een cruciaal moment. Als iemand die het evangelie wil doorgeven, en uiteindelijk willen we dat allemaal, moeten wij beseffen dat er een vijand is die het wil beletten. En dat er een vijand is die de gemeenschap wil verstoren. In Handelingen 16, vers 6 en 7. Daar lezen we van de apostel dat hij in zijn plan door de Heilige Geest verhinderd werd. En nadat wij door het door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ja, dat zijn momenten in de Bijbel dat ik het snap. Je wil het evangelie brengen en de Heilige Geest zegt nee. Had u misschien ook nog nooit zo gerealiseerd. Het evangelie wil je brengen en de Heilige Geest zegt nee, die verhindert je. Ik heb me vaker afgevraagd in mijn leven. Waarom gebeurt dit? Heere God, dat zou toch mooi zijn? Met die man daar, met die broeder. En dan gebeurt het niet. Het zou toch mooi zijn als dit zich op die manier gaat ontwikkelen. En dan gebeurt het niet. De Heilige Geest kan als hinderaar optreden. Als er een deur dicht gaat, gaat er altijd ook weer een deur open. Ook dat moeten we realiseren. U weet dat ik wel iets te maken had met het zoeklicht natuurlijk. Nou, en u weet van dat pand wat nu te koop staat. Dat is een hele lange geschiedenis. Daar gaat het mij niet ook. Ik zeg er ook verder niets van. Maar ik weet van het begin. En het begin lag bij broeder Jan Kits. En broeder Jan Kits, die wilde een dergelijk pand hebben. Om daar met broeders en zusters te komen. Om opgebouwd te worden. Om bemoedigd te worden. Om elkaar. Nou ja, u begrijpt wel zo'n beetje wat daar de bedoeling achter is. En Jan Kits die was al bijna helemaal klaar met een pand. En Johannes de Heer die kwam bij hem en die trof Jan Kits. En Jan Kits zat in zak en as, want het was afgeketst. En wat deed Johannes de Heer? Dat is historisch hoor. Hij zegt, we gaan samen de Heer danken, want dan heeft hij iets mooiers. En dat is een brandpunt geworden. Dat is historisch. En daar moeten wij van leren, denk ik. Paulus, die heeft ook de Heilige Geest, heeft het ons verhinderd. Er gaan deuren dicht, maar dat doet de Heere God met een bedoeling. En doordat de deur aan de ene kant dicht ging, ging de deur naar Europa open. En Europa is vooral ja, het werelddeel geweest wat de zegen van het evangelie heeft mogen ontvangen. Paulus, tegengehouden door de Heilige Geest, maar hier zegt hij door de Satan. En ik denk dat dat belangrijk is. We moeten ook dat onderscheidingsvermogen hebben. Satan heeft het ons verhinderd. Satan heeft ons gedwarsboomd. Satan maakte dat hij niet bij de Thessalonicenzen kon komen. Nou, hoe doet Satan dat nou? Wat voor pijlen heeft hij op zijn boog? Nou, ik noem ze maar een paar. U kunt er denk ik nog wel aan toevoegen. Maar Satan is allereerst natuurlijk de vader van de leugen. Dus Satan liegt. Hij liegt en bedriegt. Hij zet mensen op het verkeerd spoor. Dat is zijn methode. Hij valt mensen ook persoonlijk lastig. Heel ernstig. Wij hebben pas thuis de geschiedenis van Job weer met elkaar gelezen. Nou, die heeft dat van Satan aan de lijve letterlijk ondervonden. Satan imiteert, dat is ook lastig. Hij doet zich voor als een engel des lichts. Wij denken aan de Satan altijd als een lelijk wezen met horens op zijn kop en met zijn drietand in de hand. Nou, hij is heel lief, hij is heel aardig, hij is zo subtiel dat je zomaar daarin kunt trappen. Hij beschuldigt. Dat is ook een werk wat de Satan doet. En daar gebruikt hij uiteraard mensen voor. En soms ook mensen binnen een geloofsgemeenschap. Hè, die heffen dat beschuldige vingertje van, ja, die man die kan dat wel zo mooi zeggen, maar ik weet. Ja, en dan krijg je roddel, dan krijg je achterklap. En daar zit altijd die boze achter. Satan is ziftend bezig. Deed hij bij Petrus. De Heer zelf zegt tegen de Satan, die probeert jou te ziften. Ja, dus in de war te brengen. Hij brengt ook ziekten. Satan brengt ook ziekten. Lucas 13, Lucas 16. Satan is soms heel royaal. Geeft die bezittingen, geeft die rijkdom. En ondertussen nemen die bezittingen in ons leven toe, maar de liefde voor de Heer neemt af. Het zijn allemaal trucs die de boze gebruikt. Hij is ook een moordenaar. Dat is die ook. Hij doodt. Hij is de vader van de moordenaars. Hij is vanaf het begin een moordenaar. Hij verslindt, hij bedriegt, zo gaat het. En nog steeds, ja, dat las ik van Maarten Luther, dat moet ik wel even, want ik citeer nu Maarten Luther. Die schrijft, Want nog steeds probeert onze oude vijand ons ellende te bezorgen. Zijn list en macht zijn groot en gewapend met wrede haat. Op aarde is niet zijn gelijk. En zo schreef Luther daarover. En Luther wist denk ik wel waar hij het over had. Hij valt de gemeente aan. Hij viel de gemeente al aan in Jeruzalem, al heel gauw. Ananias en Sapphira, die werden ook bedrogen. Een beetje met hebzucht. En ze belogen vervolgens ook nog de apostelen. Als ze nou gezegd hadden, we hebben het verkocht en dit deel hebben we voor de Heer, was er niets aan de hand geweest. Maar ze zeiden, dit is alles. Dat was het punt. Nou en in Openbaring 2 vers 9. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn. Dat waren diezelfde tegenstanders. Maar ze zijn het niet. Zij zijn namelijk een synagoge van Satan. Ja, het haakje wordt over de Joden gezegd hoor. Ik zeg het niet, de Heer Jezus zegt het. Satan is dus daar actief. Aan Pergamum zegt de Heer, ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van Satan is. En 2 vers 24. Tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben. En zij, zoals zij dat noemen, de diepte van Satan niet hebben leren kennen. Dat zijn al heftige woorden en de Bijbel leert daar veel meer over. En Paulus werd door de Satan verhinderd om naar Thessalonica te gaan. Satan is de hinderaar. Wil het werk van de Heer stagneren. Laten we waken dat wij hem geen voet geven. Laten we de Heer bidden om te onderscheiden. Maar kan het zijn dat we gehinderd worden door de Heilige Geest? Dan heeft dat een doel. Om de zegen uit te breiden. Maar de Satan heeft als doel om het kapot te maken. En hij was onderweg. De Satan. In 1 Timotheus 3, daar wordt van de oudsten gezegd dat zij een goede reputatie moeten hebben bij de gemeente, buiten de gemeente, doordat zij niet in smaad en in een valstrik van de duivel vallen. De duivel wil ook, ja, ik zeg het maar, vooraanstaanden in de gemeente strikken, laten vallen. En ik denk ook dat daarom we soms horen van schandalen. Van mannen gods, geldschandalen, seksschandalen, we weten dat waarom. Omdat Satan die leiders uit die gemeente wil ziften. Zodat de gemeente misschien stuurloos zou worden. Hij zit achter de gemeente aan. Hij ging op pad. Hij vroeg aan God, mag ik Job? En de Heer God zei, neem hem maar je blijft van zijn leven af. En u weet hoe dat is gegaan. Wie was de leidende onder de 12 discipelen? Petrus. En in Lucas 22 zegt de Heer, ik wil Petrus. Christus zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften, leider van de gemeente. En hier is het Paulus, een gemeenteleider, heel belangrijk. Satan wil hem hinderen. Dat is nog een andere relatie. Die is misschien een beetje verborgen. Maar die is er wel. Een derde punt. En dat is de hoop. En dat is wel bijzonder. Wat de apostel daarover zegt. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? Wat is hoop? Wie hopen we te zien? Bij zijn komst, dan denken we aan de Heer Jezus. Wat is onze blijdschap bij de komst van de Heer Jezus? Wij denken dat we de Heer zien. Wat is onze erekroon? We kunnen daar mooi over nadenken. Maar wat Paulus hier bedoelt, is niet Christus. Het is bij zijn komst. Maar wie is onze hoop? Wie is onze blijdschap? Wie is onze erekroon? Dat bent u. Dat zijn de broeders en de zusters in Thessalonica. Zij zijn zijn hoop, zij zijn zijn blijdschap. Is dat niet geweldig? Je zou denken, hij denkt aan Christus, nee, hij denkt aan de gemeente. Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus? Er waren mensen die zeiden, Paulus die wilde niet meer komen. Paulus dacht alleen maar aan zichzelf. Maar dat is niet waar. Paulus dacht aan de gemeente, want zij zijn zijn hoop. Niet alleen zij. 2 Korinthe 1 vers 14. Zoals ook u, en dan zijn dus de Korintiërs, onze roem bent op de dag van de Heer. Paulus zegt, ik ga over jullie roemen, ik ga over jullie opscheppen. Dan zeg ik wat speels, maar zo was het wel. Zo is het wel bedoeld. Jullie zijn mijn vreugde, mijn grote roem. En dat is bij de komst van de Heer. En ja, daar mogen wij van leren. Onze onderlinge relaties, die zijn opbouwend, die zijn bemoedigend, zijn troostrijk, mogen versterkend zijn. Maar met elkaar ook mogen we elkaar bij de Heer brengen. En als we straks bij de Heer zijn, dan is dat een geweldig moment. En dan kunnen we, ik weet niet hoe dat zal zijn, in retroperspectief de zaak nog eens een keertje overdenken hoe het was. En dan zeggen we, ja, we hebben elkaar bij de Heer gebracht. Dat is onze roem. Dat is onze erekroon. Dat is niet een paar kroontjes op het hoofd van, oh, mijn kroon is groter dan die van jou. Maar dat is dat wij zien de vreugde van de gemeenschap. Mogen de Heer, u en mij, ons in die gemeenschap zegenen en opbouwen. En wanneer die boze langskomt, onderkennen. Geef hem geen ruimte, geef hem geen voet. Laat hij geen hinderaar zijn. Maar laten wij de leiding van de Heer zoeken. En gaat dan hier dicht, dan gaat het daar open. Dat is de zegen die hij voor ons heeft. We danken hem daarvoor. Amen. Mag ik u ook voorgaan in dankzegging? Dank u wel, Vader in de hemel, dat er mannen waren als Paulus en als Petrus, die door u geroepen werden, door u geïnspireerd werden door uw geest, en die uw woord naar ons toe hebben gebracht. En dat wij mogen zien dat er geen enkele bijzaak bij hen speelde, maar dat het hen ging om oprechte, hartelijke liefde. Liefde voor uw gemeente. Liefde voor broeders en zusters. En we mogen leren, Heer, dat ook bij ons gevonden wordt. Liefde voor elkaar. Een warm hart. Begrip voor elkaar. En open ook onze ogen, Heer, om niet te vallen en te struikelen door allerlei zaken die door de tegenstander op onze weg worden opgeworpen. Bewaar ons voor hardheid, bewaar ons misschien ook wel voor wrok. Neem het allemaal bij ons weg en laat de liefde tot al uw kinderen in ons hart uitgestort zijn. Dat we daarin mogen delen. En als we dan straks, Heer, dat moment hebben dat wij in het Vaderhuis mogen komen, tot u mogen naderen en de Heer Jezus mogen ontmoeten wanneer hij komt, dat we dan daarin onze vreugde en onze blijdschap vinden. Dat is onze hoop. Straks met elkaar te zijn waar onze heiland is. Het is nog niet zo ver. We weten niet wanneer dat gaat gebeuren. Gaat u met ons mee. We gaan straks weer naar buiten. We gaan de nieuwe week die begonnen is weer in. We zullen allerlei mensen tegenkomen. Allerlei dingen komen op ons af. Soms dingen waar we blij en dankbaar mee zijn. Soms dingen waar we zorg om hebben. Maar leid ons in al die dingen tot uw eer door uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan weer zingen, Johannes de Heer 108a, en daar hebben wij begeleiding graag bij nodig. 108a, het eerste en de derde couplet. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Zeg ik het fout? Ja, sorry, Ik moet eentje lager zijn, 108a. Woord van God dat in het verleden moed gaf aan ons voortgeslacht en dat duizenden bepaalde bij het wonder van zijn macht. Nou, daar scharen wij ons bij aan, bij die duizenden, 108a. Maakt voor de melodie niet uit. MUZIEK wat zo mooi is? Dat is dat Jezus, mijn Heer, mij nooit zal begeven. En daarom gaan we dat ook zingen met elkaar. Dat is 910. En ik hoop dat dat ook uw getuigenis is. In angst en nood werd ik tot hem gedreven. Nou, bij mij een beetje anders gegaan. Die angst en nood viel nog wel mee. Maar hij schonk gena en maakte mij vrij. Daarom behoor ik bij hem. We willen die coupletten zo met elkaar gaan zingen. Maar we willen dat staande doen. En ik nodig je uit te gaan staan. En bidden we eerst om de zegen van de Heer. En dan 910. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen, totdat de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.